Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 6, het eerste en het vierde vers. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. Ai, matig uw kastijden, sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Keer eindelijk, Heer, toch weder mijn ziel, buig zich te neder. Psalm 6, vers 1 en 4. Gemeente, deze avond dan willen we met u lezen uit het onfeilbaar woord van God. Matthäus 22 van vers 34 tot en met vers 46. En daarna zingen we Psalm 19 vers 4. Gods wet nochtans verspreidt volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. En daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Dus eerst lezen we Matthäus 22 van 34 tot 46. We zingen Psalm 19 het vierde vers en belijden ons geloof. En de fariseer gehoord hebbende dat de sarriseer de mond gestopt had, zijn tezamen bijeen vergaderd. En één uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult lief hebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en profeten. Als nu de fariseeërs tezamen vergaderd waren, vraagde hun Jezus en zeide: Wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Ze zeiden tot hem: Davids zoon. Hij zeide tot hen: Hoe noemt hem dan David in de geest? Zijn Heere, zeggende: De Heere heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Indien hem dan David noemt zijn Heere, hoe is hij zijn zoon? En niemand kon hem een woord antwoorden. En niemand durfde hem van die dag aan iets meer te vragen. Ieder spreken in zijn of in haar hart: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde en wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Aan behandeling voor onze catechismus is zondag 2. En er wordt gevraagd in vraag 3. Waaruit kent gij uw ellende? Het antwoord uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons? Vraag 4. Het antwoord, dat leert ons Christus in één hoofdsom. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en profeten. En dan vraag 5, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Het antwoord, nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Een moeilijke kennis. Ja, kennis van mijn ellende is door de Vader. De Vader heeft ons die wet gegeven. Dat is het eerste. De Zoon heeft ons die wet leren kennen. En de Heilige Geest heeft ons die wet getoetst. Dus het thema, het kennis van mijn ellende is door de Vader. Die heeft ons die wet gegeven. En de Zoon heeft ons die wet leren kennen. En de Heilige Geest heeft ons die wet getoetst. Verenigen we ons in het gebed om de Heere een zegen te vragen. En we willen ook bidden voor aanstaande vrijdag vrouwenochtend en aanstaande woensdag met de Oekraïense vluchtelingen. We gaan samen bidden. Heere, zo mogen wij ook de avond van deze dag weer in uw huis zijn. Waar is het beter te zijn, Heere? Zoals de dichter dat ook zegt. Eén dag in uw bonds Gods woning is beter dan 1000 elders. Heere, mag dat ook zo in ons hart leven, Heere. Dat het zijn in uw huis ook de vrucht mag zijn van het werk van uw Zoon, die het gezegd heeft toen hij berispt werd door zijn moeder. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En u bent er nooit van afgeweken, Heer Jezus Christus. U was het een vreugde om bezig te zijn met de dingen van uw Vader. Een vreugde om de weg die u voorgesteld was te gaan. Met vreugde zelfs bent u die weg gegaan naar het kruis. Want u zag het en u wist het. Daar zal de overwinning behaald worden. Daar zal de rekening betaald worden. Daar aan het kruis van Golgotha zal de wet volkomen vervuld worden. Wat de wet eist, gerechtigheid. Heere, u heeft het betaald. En de andere kant, omdat die wet der liefde in uw hart leefde. Want in de wet van God wordt de liefde Gods geopenbaard. Heere, laat ons daarvan doordrongen zijn. Want van nature, Heere, is die wet voor ons hard. En is die wet die eist gerechtigheid. Maar, Heere, als dat geloof wat de Heilige Geest in het hart werkt, dan gaan we die wet zien als een liefdeswet die gij gegeven hebt in het paradijs, in het hart gelegd. En Heere, dat wij tegen die wet gezondigd hebben. O, wilt u vanavond ons dan onderwijzen, Heere? Wilt u ons leren? En dat wij ook als leerjongens aan uw voeten mogen zitten vanavond. En wilt u dan voor ons de schriften openen, Heere? Want u bent het die dat alleen kan. Al hebben we het misschien overdacht en thuis ook al bestudeerd waar het vanavond over zal gaan. Maar Heere, uw geest kan ons alleen maar leiden in uw waarheid. En dan wordt het een vreugde om op deze plaats te zijn, Heere. Om dat onderwijs te ontvangen, dat hemelse onderwijs. Dat hebben we allemaal nodig. U kent ons en u weet wat er leeft in onze harten, Heere. Of wij daarvoor openstaan. Of er honger is in ons hart. Verlangen. Of dat onze harten nog gesloten zijn. En dat wij het alles voor kennisgeving aannemen. O Heere, wilt u ons te sterk worden. Wilt u ons overwinnen. Met uw eeuwige liefde. Dat onze harten worden opengebroken. En uw liefde daarin uitgestort. Opdat wij leerjongens mogen zijn aan uw voeten. Om onder te wezen te worden in uw heilige wet. Heren, want daar gaat het vanavond over. Waaruit kent gij uw ellende? O Heren, we zijn allemaal van nature van u afgekeerd. En we hebben ons in de diepste ellende gestort. En het ergste daarvan is, Heren, dat we dat niet beseffen. Gij weet niet dat gij zijt jammerlijk, naakt en blind. O Heren, wil daarvoor vanavond onze ogen openen. En dat doet u in liefde, in uw genade, Heren. Niet om ons te wijzen op de eeuwige verdoemenis, Heren. Maar te wijzen dat alleen door de kennis, door de Heilige Geest van die ellende ons kan brengen aan de voeten van u, Heere Jezus Christus. Opdat u onze ellende wil wegdragen aan het vloekhout van het kruis. Heere, wilt u zo ons voorgaan met uw Heilige Geest? En wilt u geven dat het woord zijn kracht zal doen in onze harten. En dat het vruchten mag dragen van geloof en bekering. Heere, wilt u ons gedenken in alle noden, zorgen, moeite, verdriet. eenzaamheid. Gedenk weduwe en weduwnaren in hun weg, Heere, die ze gaan. Geef dat ze op u mogen zien. Als de overste leidsman en voleinder van het geloof. Heere, wilt u gedenken aan onze regering. We weten hoe moeilijke tijd het is. Er is zoveel verwarring. Er is zoveel wat de aandacht vraagt, Heere. En er is zoveel oneenigheid. O Heere, geef toch dat zij mogen zien. Wie uw wet verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. O Heere, breng ons terug. Laat er een herleven komen in ons vaderland. Een roepen naar u. Heere, u kunt dat toch werken. Want u heeft dat in het verleden ook gedaan. U zou dat weer kunnen doen. En daar smeken we om, Heere. Wilt u nog werken met uw Heilige Geest. Opdat velen mogen komen en mogen buigen voor u. En dat uw kerk vermeerderd wordt. En daarom bidden wij ook van u, uw kerk, Heere. Vermeerder haar, bewaar haar bij uw woord. En dan denken we ook aan onze kerken. U weet welke vragen er zijn en welke problemen er op tafel gekomen zijn. Heere, wilt u geven dat er een weg gevonden mag worden. Ja, niet een menselijke oplossing. Maar geef, Heere, dat wij er ook biddend mee bezig zijn. En dat voor uw aangezicht neerleggen, dat wij van uw woord niet afwijken. Maar dat wij wandelen in uw wegen. Heere, die gij wilt dat we gaan zullen. Heere, we bidden ook voor het volk van Oekraïne. Grote nood, Heere. Oorlog. Waar zal het op uitlopen? Provincies geannexeerd door Rusland. Heere, wat zal het ons brengen? De wereld is in beroering. Geef, Heere, nog vrede. Dat ze mogen terugkeren van hun verkeerde wegen. En dat er rust en vrede mag komen. En dat ook uw kerk die daar een plaats heeft, Heere, verdrukt wordt hier in dat oorlogsgeweld. U weet er alles van. En daarom zijn er ook hier vluchtelingen. Mensen die hier opgevangen worden. Wilt u dan ook deze week met hen zijn als ze samenkomen met de vrouwen. En ook vluchtelingen van heel de wereld, Heere, overal waar ze vandaan komen. Geef ons een hart vol erbarmen. Want Heere, dat staat toch in uw wet. Dat wij God moeten lief hebben boven alles. Maar onze naaste als onszelf. Dat zijn ook onze naaste, Heere. Geef dat wij met barmhartigheid bewogen zijn. Heren, we bidden ook en we danken ook dat in deze week in het huwelijk zijn getreden Maarten van Amerongen en Marie van Rosé Kiviet. Het is een zegen, Heren, dat u dat gegeven hebt. En geef, Heren, dat het woord wat ze ook mee gekregen hebben. Welzalig is het volk, het welk het geklank kent, o Heere. Zij zullen in het licht uws aanschijns wandelen. Heere, dat dat ook een tekst mag zijn, die heel hun huwelijk mag meegaan. Dat ze er altijd maar weer op mogen zien en dat ze het ook samen telkens weer voor Gods aangezicht mogen neerleggen. Dan zal de Heere ook geven wat we nodig hebben Want het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. En het wordt snellijk afgesneden. En wij vliegen daarheen, Heere. O, laat dat ook in onze harten leven. En wilt u zo ook deze gemeente gedenken in al haar noden, Heere. En we weten het ook, deze gemeente is herderloos. In wezen niet, want u bent de herder. Heere, dat we daar maar op mogen zien. Maar een onderherder, Heere, die missen ze. En we bidden van u, zoudt u de man des raads nog willen geven, opdat hij de gemeente mag leiden in de grazige weide van uw woord. Heere, deze kudde, het heeft geen rechten, hebben niets verdiend. Maar Heere, wilt u nog genadig zijn om de verdiensten van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, vragen we dat van u. Amen. Zingen we Psalm 25, het 8e en het 10e vers. 25, vers 8 en 10. Zie op mij een gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. En het 10e vers, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloten. Thank you. Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harten en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Psalm 147, het tweede vers, na het amen van de preek. Kennis, geliefde gemeente, is de laatste decennia, ja, de laatste halve eeuw of eeuw zouden we kunnen zeggen, veel toegenomen. Wat is er in hier de ontwikkeling in de techniek, een voortschrijding in de medische wereld? Wat is er een kennis in deze wereld? We maken van allerlei dingen waar onze voorouders niet konden van dromen. Maar zijn we er gelukkig mee? Wat brengt het veel ellende mee? We zien het ook in de oorlog die nu woedt. Wat een diepe ellende is daar. En vooral omdat wij zo bekwaam zijn om precisiebombardementen uit te voeren. En dat toch duizenden mensen omkomen. Soldaten op het slagveld sterven. Ellende. En dat is niet alleen, het is in heel de wereld een stroom van ellende. En dat is al altijd zo geweest. In deze wereld. Het lijkt wel of het nog erger wordt. Wie denkt er niet aan de natuurrampen? Wat een ellende. Dat halve landen onder water staan. Het is niet te in te denken. Wat daarvoor een ellende is. En wat is dan een zegen dat wij hier nog in betrekkelijke rust mogen leven. Dat is ook genade van God. Maar als we dan dichterbij komen, ellende, kennen we toch ook in ons leven. Moeite, verdriet. Soms een zwaar kruis dat we moeten dragen. En dat hij het moet zeggen, wat maak ik een ellende mee. Maar gemeente, daar gaat het vanavond niet over. Daar kan iedereen wel wat van vertellen, van die ellende in zijn leven. Maar onze catechismus is een troostboek. Nou, deze zondag is niet een troostzondag zoals we dat gelezen hebben. Het gaat over een moeilijke kennis van ellende. Is dat tot troost? Ja, geliefde. Want het begin van het boek begint. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? En daar hoort ook deze zondag bij. Kennis van de ellende. En dan wordt er gevraagd, in die eerste vraag. En dat, we staan er even stil bij de vraag zelf. Waaruit kent gij uw ellende? Als we het gewoon over de ellende hebben, dan kunnen we vanavond wel een avond volmaken met elkaar erover te spreken. Over ellende. De een heeft dit en de andere dat. Maar nu persoonlijk uw ellende. En dan gaat het niet over de ellende die u meemaakt van kruisen en moeite die je in de wereld tegenkomt en die je zelf moet ondergaan, maar uw geestelijke ellende. Waaruit weet je dat? Want gemeente, dat weten we van nature, kunnen we dat niet weten of weten we dat niet. Want de gemeente van Laodicea, dat was een christelijke gemeente. Maar daar moest de Heere van zeggen, gij weet niet dat ge zijt jammerlijk, naakt en blind. Ze hadden dat, daar geen besef van. En hoe is het hier, gemeente? Hoe leeft dat nou bij ons? Kennen we? Kent u uw ellende? Ja, maar wat bedoelt u dan? Waaruit kent u uw ellende? Want dat stelt de vraag. Waaruit weet u de ellende waarin u verkeert? Nou, het antwoord is heel eenvoudig uit de wet van God. En die wet van God, die heeft God in onze harten gelegd, want dat was onze eerste gedachte, dat wij die wet van de Vader ontvangen hebben. Toen God ons geschapen heeft, dan lees je niet dat God de wet voorgelezen heeft aan de mens. Dat staat er niet. Hij schiep die mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dus, wat betekende dat, gemeente? Dat ik alles ingeschapen kreeg om God te dienen, te loven, te prijzen, hem te volgen, hem gehoorzaam te zijn. En toen heeft God een proef gezet in het paradijs. Twee tekenen. De boom des kennis, des goeds en des kwaads. En de boom des levens. Zo eenvoudig, gemeente. Een hele eenvoudige proef. Maar die proef was ten ook gesteld om ons te beschermen. Want meestal denken we daar heel negatief over. Want dan hoor ik een jongen of een meisje zeggen, ja, had Adam maar niet van die appel gegeten, dan was al die ellende niet over de wereld gekomen. Maar dat is negatief gesproken, want God bedoelde dat positief. Om als het ware een piket te zetten en ons te wijzen dat er ook het kwaad in de wereld is. De duivel. En dat hij ons daarvoor wilde behoeden. En hij was ook eenvoudig, we konden gehoorzaam zijn. Hij had die wet in onze harten gelegd. We hoefden dat niet uit, zoals Mozes daar op de berg die wet van God te ontvangen. En dat het volk die stem van God hoorde en die wet hoorde voorlezen. Dat hoefde niet, want God had die wet in onze harten gelegd. Zoals in de natuur al de wetten gelegd zijn. En we konden gehoorzamen. En dat was de wet. Dat was liefde. Want God is liefde. En hij heeft die liefdeswet in onze harten gelegd. Gemeente, daarom zal niemand verontschuldigen zijn. Ook omdat wij natuurlijk die wet verlaten hebben. We hebben ons van God afgekeerd. En zodanig dat we dat beeld van God verloren zijn. Maar toch bleef die wet in onze gewetens. Want zelfs de heidenen Die weten het nog. Want wat staat in Romeinen 2 vers 14. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben. Van nature dingen der wet. Die der wet zijn. Deze wet niet hebbende. Zijn zichzelf een wet. En als die betonen dat het werk der wet geschreven is in hun harten. Hun geweten medegetuigende. En de gedachten onder elkander hen beschuldigende of onschuldigende. Dus ook een heiden heeft een ingeschapen godskennis. Al is dat nog maar heel weinig, omdat we dat allemaal verloren zijn. Maar ze zullen niet te verontschuldigen zijn. Ze zullen ook straks voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. En rekenschap moeten afleggen van hun daden. Dat ze wisten dat er een God bestond. Maar dat ze door de ongerechtigheid de waarheid ondergehouden hebben. Dus God heeft die wet in onze harten gelegd. Daar moet u altijd van uitgaan, gemeente. Maar wij hebben die wet de rug toegekeerd. Wij hebben het gebod van God overtreden. We hebben tegen God gezondigd. We hebben in diepste wezen de liefde van God vertrapt. Want het was een en al liefde. Wat hij betoonde. Ons alles te geven wat we nodig hadden in dit leven. Dat was zijn genade. Dat was ook genade. En we konden de zaligheid verdienen. Als we gehoorzaam bleven. Dus die wet die God in onze harten gelegd heeft. God heeft niet gezegd toen de mens gezondigd heeft. Nou kan hij die wet toch niet meer houden. Dus we laten het maar zo. We zetten er maar een streep onder. En ja, de mens kan het nou eenmaal toch niet. Want dat zullen we zien in het laatste. Hè? Van nature ben ik geneigd God en mijn naasten te haten. Dan zal ik toch maar die wet wat aanpassen. Ja, gemeente, doordat wij dat beeld van God verloren hebben, we hebben ook het zicht op God verloren. En kennen we God ook niet. En maken we een beeld van God zoals wij dat willen. Maar wat betekent dat als we hier zeggen uit de wet Gods? Dat is die wet die in het paradijs gegeven is. Dat was in het werkverbond. Maar dat God in het genadeverbond ook met zijn wet gekomen is. En dat weten we, de jongens en de meisjes ook, wat er op de Sinaï gebeurde. Dat het volk in de woestijn verzameld was rond de Sinaï, de berg, de Horeb. En dat daar de Heere aan het volk van Israël zijn wet gegeven heb. En die wordt, is vanmorgen ook voorgelezen. Ik ben de Heer uw God. En dat is in het genadeverbond dat God die wet gegeven heeft. En dat zegt de Heer Jezus ook tegen die farizeeërs en die schriftgeleerden. Hij heeft die wet samengevat. En dat zullen we straks zien. En dat het de diepste van de wet ook de liefde is. De wet van God. Dus van de Vader geschonken. Gegeven. En door de Zoon heeft ons die, de Zoon heeft ons die wet leren kennen. Want ellende kennen we wel. Maar de ellende, de geestelijke ellende, kennen we niet. En die kun je alleen maar leren doordat je een leerling wordt van de Heer Jezus. Anders kun je die wet niet kennen. Oh ja, er zijn mensen die zeggen, ja, je moet eerst die wet kennen. En die wet die moet jou als het ware de zonde aanwijzen. Die moet je als het ware veroordelen. En dat je dan oog krijgt voor Christus. Maar als we nou eens goed kijken naar onze catechismus. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus. We moeten het niet omdraaien. Niet eerst de wet en dan Christus. Nee, geliefde. Want we zullen nooit die wet van God verstaan buiten Christus om. En wat betekent dat? Dat leert ons Christus. Dan moeten we eerst leerling worden. Heel eenvoudig. Dan moeten we op de school van de Heer Jezus komen. Dan moeten we aan zijn voeten komen. Om van hem onderwijs te ontvangen. Want geliefde van nature, dan dienen we de vorst der duisternis. Dan gehoorzamen we aan hem. Dan is leven gericht op onszelf. We zijn geneigd God en onze naasten te haten. Maar dat geldt als we onbekeerd zijn ook. Ja, eigenlijk, dan leven we voor onszelf. En daarom hebben we een nieuw leven nodig. Wedergeboorte. Dat betekent dat ik van de dood overga tot het leven. Dat ik eigenlijk als leerling wordt aangenomen door de Heer Jezus Christus. En dat ik aan zijn voeten terechtkom. En dat is nodig. En dat is het werk van de Heilige Geest. Maar dan is het Christus die ons leert. Gaat nooit buiten Christus om. En dat is een andere leermeester dan wij van nature de duivel en noem maar op als leermeester hebben. Dat is een harde leermeester. Maar Christus, die is de leermeester die het gezegd heeft. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En wat leert dan Christus? In één hoofdsom. Zo noemt hij dat ook tegenover die fariseërs en die schriftgeleerden die zich vergaderd hebben. En u weet dat die Sadduceërs, die geloofden nergens in. Eigenlijk in het hiernamaals, er is geen hemel, er is geen hel. Het waren eigenlijk, ja, zoals vandaag de meeste mensen die je tegenkomt. Oh ja, ze geloven nog wel. Ik heb gisteren geëvangeliseerd. En dan sta je op straat en dan probeer je een folder te slijten. En dan krijg je een gesprekje. Ja, meneer, er zal wel iets zijn. En het zal wel meevallen. Ik ga naar de hemel. En hel is er niet, er bestaat niet. En ze willen eigenlijk hun aardse leven weer voortzetten straks. Na dit leven. En zo denkt het merendeel van de mensen. Je gaat maar naar een begrafenis, dan hoor je het. Ja, Piet is beter af. Piet is gelukkig nu. En dat hoor je dan. En hel, verlorenheid. En gericht, God heeft een heel ander beeld van God. die Sadduceeën dus, die geloofden daar niet in. En de Heer Jezus, en ze hadden een strikvraag gesteld aan de Heer Jezus en gezegd, ja, als je nou getrouwd bent en die vrouw die sterft en, ja, en je trouwt dan weer met een ander, met een, die vrouw die trouwt dan weer met een andere man en zo gaat het maar door. Hoe zit dat dan in straks? Dan zegt de Heer Jezus, in de eeuwigheid is er geen man, vrouw. Daar zullen ze als de engelen God zijn. En hun mond werd gesnoerd. En die fariseeën proberen dan om eigenlijk de Heer Jezus de mond te snoeren. En dan gaat het over de Zoon van God. Maar dan stelt de Heer Jezus zo belangrijk naar voren Gods wet. Dat we God moeten liefhebben boven alles, het grote gebod. Want een van hen, zo'n wetgeleerde, heeft gevraagd en verzoekende, zegt de meester, welk is het grote gebod in de wet? En ze namen die wet nogal serieus, gemeente. 600 geboden hadden ze eraan toegevoegd. Of misschien nog wel iets meer. Maar ze raakte hem zelf met de vinger die wet niet aan. Maar ze stonden dat wel voor. Wat is nou het grote gebod? En dan laat de Heer Jezus in één pennestreek zien wat die wet van God is. Want dan zegt hij dan, gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dat wisten ze ook, dat staat in Deuteronomium ook. Dat kenden ze wel. Maar wisten ze de essentie ervan dat die wet een liefdeswet is? God lief hebben boven alles. Waaruit kent gij uw ellende? En dan gaan we maar eens even kijken in de Bijbel. Mensen die de wet ook goed kenden. Ik denk aan de rijke jongeling. Hij kende de wet van buiten. Hij leefde er ook na. Er staat zelfs dat de Heer Jezus hem beminde. Want hij vraagt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En dan zegt de Heer Jezus, nou, onderhoud de geboden. En dan gaat de Heer Jezus het de tweede tafel noemen. Vader en moeder lief hebben en je zult niet stelen, je zult niet echt breken. Tweede tafel. En dan zegt deze jongen, ik heb ze onderhouden van mijn jeugd af aan. En ze wist goed wat er in de wet stond. En daar was geen vinger op te leggen. Misschien bij u ook niet. Maar hij kende ellende niet. Hij wist niet wat liefde was. En daardoor kende hij ook zijn ellende niet. En daar ontdekte Heer Jezus hem aan. En die zegt heel eenvoudig. Verkoopt alles wat je hebt en volg mij. En dan wordt die jongen bedroefd. Want hij had vele goederen. Hij kende zijn ellende niet. Hij wist niet wie en wie hij was. En waar hij stond. Gemeente, hoe is het met u gesteld? Als u op de leerschool van de Heer Jezus terechtkomt, dan onderwijst hij en dan wijst hij aan waar het aan schort. En zo was het bij deze jongeling. Hij had niet de liefde. God lief hebben boven alles. Zalig. Als je tot ontdekking komt dat je die liefde mist. Dat je eigenlijk de essentie van die wet niet onderhoudt. Want dat laat de Heer Jezus dan ook heel duidelijk aan deze jongen zien. En dat u totaal eigenlijk niet de wet van God hield. Want als je één gebod overtreedt, dan overtreed je ze toch alle. Gemeente, zo is het toch? Als je steelt, dat is één gebod natuurlijk. Maar dan zeg je, ik heb die anderen allemaal gehouden. Maar dan zondig je tegen de wet. En denk eens aan Paulus. Paulus, wie kon een vinger op Paulus' leven leggen? Wie kon aanwijzen wat Paulus verkeerd gedaan had in zijn leven? Hij was een fariseer, hij was een wetgeleerde. Hij onderhield al de geboden. Het was eigenlijk maar één stapje. Dan was hij in de hemel gekomen met het laddertje. Dat er boven aan die ladder stond: gij zult niet begeren. En toen zag hij dat begeren zondig was. Want wat was nou de begeerte van Paulus? Hij wilde als God zijn. Dat was het. Met al zijn wetsbetrachting. Toen zag hij dat hij als mens alleen maar leefde voor zichzelf. Dat hij altijd zichzelf bedoelde. Eigen liefde. En dat leerde hij zien. En daarom die wet veroordeelde hem. Tegen al de geboden ben de wet der wet gestorven. Hij is als een zwaard is het door zijn ziel gegaan. Want de Heer Jezus die kwam hem tegemoet en zei: wie zijn? En dat hij zegt, de Heer Jezus: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de versen tegen de prikkels te slaan. En dan zegt hij: wie zijt gij, Heer? Hij kende de Heer Jezus niet. Maar toen besefte hij. Want hij is de vervuller van de wet. Met de eeuwige liefde in zijn hart. En hij heeft die wet gedragen. En volmaakt zich geofferd. Om de wet te vervullen. En Paulus wilde het zelf doen. En toen stortte hij in het diepe ellende. Ik, ellendig mens. Daar komen we er straks nog op terug. Wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Daar ging Paulus omver. Daar leerde hij zijn ellende kennen. Gemeente, dat leert ons Christus in één hoofdsom. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel. Dus niet aan de buitenkant. Maar met heel je ziel en je hart, je binnenste, je verstand, alles onder het gezag van dat woord van God, van die wet te staan. En met al je krachten en je naaste als jezelf. Dat komt erachteraan. Nee, dat hoort er helemaal bij. Wat gebeurt er als je werkelijk je ellende leert kennen? Door die wet. Als je op die school van de Heer Jezus komt en hij je onderwijst en laat zien je ellende. Als hij dat in één ogenblik zou laten zien, gemeente, als u één ogenblik, als hij alles zou laten zien, dan zou hij nooit meer kunnen bestaan. Dan zouden we dat ook nooit kunnen dragen. Maar de Heer doet dat geleidelijk. Zoals een onderwijzer hen leert. Wat denk je? We nemen u mee in de Bijbel, dan zien we Petrus. Dat was een man die de Heer Jezus lief had, toch? Heren, als ze allemaal aan u geërgerd worden, ik geen zin hoor. Je kunt op mij rekenen. Ik zal met u de dood ingaan. Al zullen ze alle aan u geërgerd worden, ik geen zin. Dat was Petrus en dat was liefde. Hij kende zichzelf niet, hij kende zijn ellende. In diepste wezen nog niet. Maar wat gebeurt er dan? Eén zo'n dienstmeisje die zegt, maar jij hoort er ook bij. Jij hoort ook bij die discipelen, bij Jezus. Mens, ik ken hem helemaal niet. Ja, onder vloeken en zweren zegt hij, ik ken de mens niet. En wat gebeurt er dan? Gemeente, hebt u dat dan meegemaakt? Ik zeg niet dat u de meester moet, de Heer Jezus moet vloeken. En dat bedoel ik niet. Maar wat er toen gebeurde. Toen keek Jezus hem aan. En die blik die zal Petrus nooit meer vergeten. Dan krijgt hij onderwijs. Petrus, ben jij dat? Ja, dat ben je, Petrus. Dat is jouw bestaan. En naar buitengaande weende bitterlijk. Toen begreep Petrus wat de ellende was. Toen zou hij de catechismus zondag er amen op gezegd. Waaruit kent gij uw ellende? Want Heer Jezus Christus, gemeente, dat is de wet zelf. Dat is de drager van de wet. In hem, dat heb ik vanmorgen al gezegd, zie het beeld van die wet. De liefde van God zie je in hem. En Petrus zag dat. En gemeente, waaruit kent gij uw ellende? Het zien op de Heer Jezus Christus die dat onderwijs geeft. Maar dan dat tweede, dat hij zegt, liefhebber als uzelf, uw naaste. Ja, begrijpt u dat? Liefhebben van uw naaste. In de wereld, daar gaat men er, ja, is men er trots op. Dat er organisaties zijn die zo overal zich inzetten om humaan onder de mensen allerlei rampen en noem maar op in oorlog en humanitaire hulp te bieden. Misschien kent u ook wel iemand uit de straat die zegt, ja, die man, die vrouw, die zet zich zo in voor vluchtelingen en noem maar op. Die heeft er alles voor over. Dat kun je zien, die heeft een naaste lief. Is dat het wat de Heer Jezus bedoelt? Op zichzelf is dat heel goed, hoe gemeente. Dat moeten wij. De wereld is dikwijls een voorbeeld voor de kerk. Zetten ons dikwijls beschaamd daarin. Maar wat is nou God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf? Want als je die wet gaat lezen, als de Heilige Geest je leert wat die wet is, dan weet je dat je een ziel hebt. Want van nature, ja, dan weten we wel dat we een ziel hebben, dat is ons geleerd. Maar wie voelt nou zijn ziel? Dat voelen we toch niet? Dat is iets. Ja. Het hangt toch ergens in de lucht? Want als ik tegen u zeg dat u morgen kan sterven. Ja, dat geloof u natuurlijk wel, maar je gelooft er niks van. En dat u een arme ziel hebt die verloren gaat als u niet wederom geboren bent. Maar als je daadwerkelijk gaat geloven, dan ga je toch zoeken. Dan zeg je, Heer, ik moet bekeerd worden. Ik moet u leren kennen. Want ik heb een arme ziel. En als die verloren gaat, is het eeuwig. Dat is het essentie, dat ik leer kennen dat ik een ziel heb. Die voor de eeuwigheid geschapen is. En die ziel, als die God niet kent, als we niet geborgen zijn in dat dierbare bloed van Christus, gemeente, dan gaan we verloren. Neem ik u mee in de Bijbel, dan zie ik daar die moordenaar hangen. Twee. Ze spotten. Allebei. Gebied ons, als u nou van dat kruis af kan komen, heren, dan zijn wij ook gered. Hè? Ze spotten daarmee. Maar die ene die heeft ineens iets gezien wat die andere niet zag. Hij heeft het bordje gelezen. Koning der Joden. En dan moet u eens even indenken hoe onmogelijk dat is om dan te geloven als je daar iemand aan het kruis hangt tussen je in, dat hij de koning der Joden is. Want er staat in de Bijbel, hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. En toch gebeurt er iets. Deze koning is werkelijk de koning, hij ziet het. En hij weet het, ik moet straks voor die koning verschijnen. En hij zegt het ook tegen zijn maat, wij hangen hier rechtvaardig, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dat is een verandering, daarin kende hij ook zijn ellende. Hij was in korte tijd op de school van de Heer Jezus gekomen. En hij ging het zien. Wij hangen hier rechtvaardig. Dat had hij een uur geleden niet gezegd. Dan had hij gemopperd. Hij had gezegd, waarom moeten wij die straf ondergaan? Want wij zijn vrijheidsstrijders. We hebben eerlijk gestreden. Natuurlijk hadden ze mensen vermoord. Maar ze waren vechters voor de vrijheid, toch? Maar wij hangen hier rechtvaardig. En deze heeft niet onbehoorlijk gedaan. Maar wat heeft het dan met de naaste te maken? Nou, zijn kameraad hangt er aan de andere kant. En daar krijgt hij meelij mee. Als ik voor God moet verschijnen, moet hij het ook. En dan gaat hij ook verloren. En dat kan hij niet dulden, gemeente. Als God je laat lezen in zijn wet. En je ziet wie je bent in die wet van God. Schuldig staat tegenover God. Dan kun je het niet dulden dat anderen ook verloren gaan. Dan zoek je het heil en de zaligheid ook van je naast. Want dat betekent het eigenlijk. God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Hij kreeg oog voor zijn naaste. Hebt u dat ook gekregen? Toen u op de school van de Heer Jezus kwam, werd uw hart toen ook bewogen. Dat je naaste, je buurman, je buurvrouw, die nergens aan doet. Heb je er wel eens van wakker gelegd? Dat hij gezegd heeft, heren, die mensen die gaan zo naar de eeuwigheid. Ze moeten het ook u ontmoeten. En dan ongered. Ze gaan voor eeuwig verloren. Heren, geef me toch de gelegenheid om een woord te spreken. Om hen te wijzen wat nou nodig is in leven en in sterven. Of leeft u zomaar voort, gemeente? Dat is een bewijs dat u niet weet wat een arme ziel is. en dat u nog nooit in die wet gelezen hebt. Want dan leef u voor uzelf. Want als hij nou bijvoorbeeld eens in die tempel kwam, hè, daar in Jeruzalem. Dan zag je die priesters, de levieten. Daar kwamen mensen offeren en die werden daar ontvangen en die werden vriendelijk behandeld. En die, hè, zo ging dat. Wat een barmhartigheid hadden die mensen. Hè. Maar toen ze naar huis gingen. En toen zagen ze die Jood daar liggen, half dood. Die liepen ze straal voorbij. Gemeente, was dat dan liefde? De Heer Jezus wijst dat die Samaritaan, die had liefde. Die was met innerlijke ontferming bewogen. We kunnen het aan de buitenkant wel laten zien. Maar in diepste wezen, God ziet het hart aan. Onze naaste liefhebben als onszelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en profeten. Daar is heel die wet van God van vervuld. En dat is die wet in één woord samengevat, is liefde. En gemeente, die wet van God, die is voor vele mensen erg streng. Want je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zus niet, je mag zo niet. Ja, die 10 geboden, dat snappen we wel. Dat, ja, je mag niet geen overspel doen, je mag niet stelen. Dat begrijpen we allemaal wel. En dat doen we ook niet, toch? Maar de essentie van. We hebben vanmorgen Zacchaeus gezien. Hij had er niet eens zoveel gestolen. Maar hij leefde voor zichzelf. Hij had dat nooit in dat wetboek gelezen. Hij had dat nooit gekeken in die eeuwige ontferming en liefde van God. Maar toen zijn ogen daarvoor open gingen. Toen zag hij alles wat deze wereld biedt en alles waarvoor ik geleefd heb. Het kan voor God niet bestaan. En daarom wilde hij er van af. Maar dan komen we aan het laatste toe, gemeente. Kunt ge dit alles volkomen houden? Het is wel de begeerte. Als je op die school van de Heer Jezus komt, dan is toch de begeerte van je hart om naar al de geboden van God te leven. Want ik heb vanmorgen gezegd, dan schrijft hij die wet in je hart. Ik zal hun wetten in hun harten inschrijven. Zo heeft de Heer dat beloofd aan het volk in het nieuwe verbond. En dat doet hij ook. Als je op die school van hem komt, dan schrijft hij die wet in je hart. Dan hoef je, ik heb het dikwijls meegemaakt, ook in het evangelisatiewerk. Dan zeg je bij jezelf, hoe weten die mensen dat nou? Ik heb ze het helemaal niet verteld. Dat ze dit of dat niet mogen doen. Maar dat hadden ze dan toch gelezen in het woord en dat had hun ogen geopend, dat hadden ze gezien. Maar dat was ook geschreven in hun hart. Want dat komt in overeenstemming, gemeente. Wat er in je hart geschreven is door de Heilige Geest. Want dat is eigenlijk onze laatste gedachte. De Heilige Geest heeft ons die wet getoetst. De Heilige Geest die schrijft die wetten in je hart. En daar wil je aan gehoorzamen. Dat is de liefde die tot God uitgaat, omdat God die liefde in je hart geschonken heeft. Heren, wat wilt gij dan doen? Dat zegt Paulus toch ook. Hij was van zijn paard gevallen, bij wijze van spreken, in geestelijke zin ook gevallen. Was alles kwijtgeraakt. Heel zijn gerechtigheid verloren. Dan lacht hij. En dan zegt hij, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Niet mijn, zoals ik het wil en die wet in wil vullen en u gehoorzamen zo op mijn manier. Maar wat wilt u dat ik doen zal? Dat is ook het diepste wat Christus je leert op die leerschool. Dat gebed. Dat gaat elke dag mee, gemeente. Dat is niet iets van wat je één keer bidt. Maar dat is elke dag, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar kun je dat dan volkomen houden als God die liefdeswet in je hart legt? Kun je dat nou volkomen houden? Nou, dat is nogal een antwoord. Nee, ik. Hij zegt niet, de leermeester zegt niet, of de leerling zegt niet, nee, wij. Maar hij zegt, ik persoonlijk. Want het komt heel persoonlijk op u af, gemeente. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat is een zinnetje wat ons niet ligt. U wel? Wat moet je eens op straat vertellen? Meneer, wij zijn geneigd God en onze naaste te haten. En dan zegt iemand, ja, God, ja, voor mij bestaat hij niet. Dus ik kan hem ook niet haten. En mijn naaste, ik zou niet weten dat ik vijanden heb, dus ik zou niet weten wie ik haat. Ja, en dan zeg je, ja, geneigd. Het is niet helemaal zo, maar je bent ertoe geneigd. Dan zegt hij, nee, dat ben ik niet. Want ik had gisteren ook nog een gesprek, toen zei er iemand, ja, nou ja, ik zal het wel zien als ik daar aan die poort kom. Ik doe mijn best. En ik zou niet weten wat ik iemand iets heb aangedaan. Dus met andere woorden, dan ben ik toch wel geschikt om daar binnen te komen. Geneigd God en onze naasten te haten. Gemeente, toen de mens gezondigd had, en dan zien we verder in de Bijbel, dat God naar deze aarde kwam en dat God zich vooroverboog, met andere woorden, en keek eens wat er nou gebeurde op deze aarde. En hij zocht of er iemand was die goed deed. En wat staat er dan? Hij vond niemand. Er was niemand die goed deed. Niet één. Allen waren afgeweken, zegt de apostel. En daar hoort u en ik ook bij. Dat is ons bestaan. En we komen geen stap verder. Echt niet. Wat u ook probeert. Ja, zegt hij. Maar als dat dan zo is, dan heeft het allemaal geen zin. Dan, ja, dan zit ik hier wel. Maar als ik nou niks kan, onbekwaam tot ene goed en geneigd tot alle kwaad. Nou ja, waarvoor zit ik hier dan? Is dat dan niet hard? Wat er hier staat. En gemeente, het is ook een toets. Het is de waarheid. Dat is ons ellendig bestaan. Dat wij van nature, zo onze vlees is, ons bestaan is, dat het God haat. We zijn haters van God. Want Paulus zegt, na zijn bekering, hij zegt dat niet voor zijn bekering, want toen wist hij dat niet. Voor zijn bekering was hij een braaf mens, maar keerde niks aan. Maar toen hij tot bekering kwam, toen hij de Heer Jezus leerde kennen, toen ging hij ook zichzelf leren kennen. En toen ging hij zien wat is nou mijn natuur? Geneigd om God en mijn naaste te haten. Ik zal u een voorbeeld geven. U gaat naar de dierentuin. En er ligt daar een leeuw. Die ligt daar heerlijk in het zonnetje. Of loopt er wat rond. Maar hij zit achter het hek. En misschien als jongen of een meisje dat je... Je zou hem wel over zijn kop willen aaien. Hè? Beest is zo gemak voor je gevoel. Maar owee. Als de tralies worden weggehaald. En als dat dier geen eten genoeg heeft. Dan komt hij op je af. Dan is hij een verscheurende leeuw. En zo is nou ons bestaan ook. Als God door zijn genade, die houdt ons nog op onze plaats. Maar Jozef, die begreep het. Toen hij aan het hof van Potifar was. Toen die vrouw hem probeerde te verleiden. Toen begreep Jozef, wat er in zijn hart leefde. Zal ik zondigen en zo'n groot kwaad doen? Ja? En ze bleef maar aan het zeuren. En er kwam een ogenblik, gemeente, dat het bruiste in zijn lichaam. En dat die natuur boven kwam. En dat hij besefte, als ik hier niet wegga, dan is het verloren. Dan val ik. Daarom vluchtte hij weg. Omdat hij wist, dat ben ik. Dat is mijn natuur. Hebt u daar ook kennis aan gekregen, geliefde? Of denkt u wel dat hij er allemaal tegenop kan? Dat hij die verleidingen wel kan weerstaan? Maar het leert de Heer Jezus op die school geneigd God en mijn naaste te haten. Omdat ik van nature ben, de man, de vrouw, de jongen of dat meisje. Dat altijd bovenaan staat en dat ik mezelf dien. Mijn eigen ik, egoïst. En daarom haten. Wil ik ook nog wat van zeggen. Dat haten. Dat is een diep geladen woord natuurlijk. Nog eens even op het gesprek terug te komen van die mensen die dan zeggen. Ja, ik haat God niet. Maar ik zal u een voorbeeld geven. U bent jarig. U komt allemaal visite. En ze komen binnen en ze gaan zitten. Ze feliciteren u niet. Ze zeggen niks tegen u. Ze doen net of u lucht bent. Nou, dan is toch heel je avond bedorven, toch? En zo leeft de mens. En vandaag aan de dag, God bestaat niet. God is er gewoon niet. Oh ja, vroeger kreeg je nog wel eens van alles naar je toe gegooid. Of... werd je uitgescholden. Maar nu zeggen ze, meneer, God bestaat gewoon niet, klaar. Hij is weggerangeerd. En misschien ook in uw leven. Dat is dat haten. Het is niet erger een belediging aan God. Alsof die er niet is en niet bestaat. Genegeerd wordt. Hoe is het in uw leven? U bent misschien wel godsdienstig. U bidt en u leest in uw Bijbel. En toch, u heeft geen contact met God. U leeft alsof God er niet is. U kunt het allemaal zelf. Geneigd God en onze naaste te haten. Hier kom dat woord ook in de Bijbel tegen, dat hij die haatte. Dat betekent op de tweede plaats stellen. Gering achten. God wordt gering geacht. Dat is onze natuur. Onze naaste geneigd tot alle kwaad. Naaste te haten. Dat toetst de Heilige Geest ook ons leven aan. Aan deze vraag. En Paulus heeft daar een antwoord op gegeven. En ik hoop dat u ook dat antwoord kent. Wat Paulus gezegd heeft. Die vrome man. Die zoveel gearbeid heeft. In Gods koninkrijk, gemeente. Ik heb overvloedige gearbeid aan zij allen, zegt hij. Als er één was die veel in het koninkrijk van God gedaan heeft. Als er één was die veel tot zegen was in het koninkrijk van God. Dan was het wel Paulus wel. Maar wat zegt hij? Als hij deze vraag onder ogen krijgt, dan zegt hij, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Dat beseft hij wie hij van nature is. En dat hij als het ware dat lichaam des doods op zich droeg. Dat boze bestaan wat altijd, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Deed Paulus dat dan? Ging hij toch stiekem ergens naartoe? Nee, geliefde. Hij had een leven waar niks van te zeggen viel. Maar wat er in zijn hart leefde. En ken uw eigen hart. Dat u zegt, ik ellendig mens. Dan kun je onder de vroomste dingen. In je gebed, noem maar op. Dan kunnen er allerlei gedachten in je komen, allerlei begeertes. En dan voel je omklemd. En zeggen we, wie ben ik toch voor God? Als God mijn gedachten ziet, als God mijn bestaan ziet, dan kun je alleen maar verdrietig zijn. Dat is nou wat er nou staat, de waarachtige bekering. Wat vanmorgen aan de orde kwam. Een hartelijke vreugde in God. Maar ook een hartelijke droefheid. Omdat dit zinnetje hier staat. Ik ben geneigd van nature God en mijn naaste te haten. Een gemeente. Dan zegt Paulus nog iets. Als ik zwak ben. Als ik gebrekkig ben. Als ik schuld heb, dan is God machtig. Dan ben ik sterk in God. Juist, als de Heilige Geest ons leert wie onze natuur is. Als Petrus het geweten had hoe wie hij was, was hij niet gevallen. Dan had hij gezegd, o God, ik kan het niet. Ik kan zelf niet, maar wilt u, uw genade, wat Paulus ook bad, mijn genade is u genoeg. En dat is het werk van de Heilige Geest, dat je van die genade leeft. De gemeente, kennen we die genade? Dat je weten mag, geborgen te zijn in die middelaar. Die voor je zorgt. Die je bewaart ook voor het kwade. Dat je dagelijks aan de troon der genade worstelt. Telkens weer je bestaan ziet, maar ook ziet op de genade die in de Heer Jezus Christus is. Wat een rijk leven. Aan de ene kant arm. Het Heilige Geest je leert, jou is er niets. Maar uw vrucht wordt in mij gevonden. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wij danken u dat u zo laag bent afgedaald. Dat uw haters van u tot vrienden maakt. Dat uw haters van uw wet overwint met uw eeuwige liefde. Heere, wat zou dat een wonder zijn, als dat ook voor ons persoonlijk is, dat we mogen weten op uw school te zijn gekomen, dat er andere begeertes in onze harten gekomen zijn, andere gevoelens. Ja, Heere, dat onze harten vervuld zijn van die eeuwige liefde. En dan zullen we ook ontdekken wie we eigenlijk zijn. Dan zullen we ook gaan zien wat onze natuur is. En dat blijft, Heere, dat verdriet, dat blijft tot het ogenblik dat ik sterven ga. Want die tranen, die zullen er altijd zijn over mijn bestaan. Wat Paulus ook zei, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En daar is het ogenblik aangebroken, Heer. Toen zijn oog brak en zijn adem stilstond en zijn hart stilstond, dat de dood kwam. En hij overging in de eeuwige heerlijkheid. Toen hebt u alle tranen van hun ogen afgewist. En Heer, dan mogen ze u volkomen dienen. Dan zijn er geen zonden meer. Dan is er ook de ellende niet meer. Maar dan zijn ze eeuwig verlost. Heere, geef dat wij allen dat zoeken. Want in de wereld is niets te vinden wat rust vindt voor onze zielen. Heere, ga met ons. In de week die weer voor ons ligt, help ons in ons werk. Of als we geen werk hebben, wees ons dan ook nabij en geef de tijd die we mogen ontvangen, mogen gebruiken in uw dienst. Help de jongens en meisjes op school. Kinderen, Heere, wees er nabij. Onderwijzend personeel, geef dat ze die boodschap mogen verkondigen van uw eeuwige liefde. Heere, geef dat ook aan de vaders en de moeders in de gezinnen. Heere, dat ze het mogen vertellen. Zoals in Israël dat ook gebeurde. Dat ze de kinderen het inscherpte. Heere, dat wilt u ook dat wij dat doen. Geef ons de kracht. Geef ons de liefde. Omdat wij een stad op een berg, een licht op een kandelaar mogen zijn als gemeente. Wil de Broeders Kerkenraad gedenken, Heere. Wees er nabij bij de bezoeken en de huisbezoeken, de catechisaties. Dat u het alles zegenen. En Heere, dat er een gemeente gevonden mag worden. Die maar altijd gebonden is aan de troon van uw genade. Heere, wilt u al onze zonden vergeven. En zie ons aan. In uw eeuwige liefde, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen Psalm 147, het derde vers. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. eindigen we de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen. Sorry.
Zegen.
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 Zegen.